Dan gaan we over tot schriftlezing. En de schriftlezing van vandaag komt uit de Hebreeënbrief, hoofdstuk 2, de versen 5 tot en met 9. En daar staat: want niet aan engelen heeft hij de toekomende wereld waarvan wij spreken onderworpen, maar iemand heeft ergens betuigd zeggende: wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij naar hem omziet? Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld, met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. Alle dingen die gij onder zijn voeten alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen, want bij dit alle dingen hem onderworpen, heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch thans zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond.
U wil eerst beginnen met gebed. Dank u wel, Vader, dat u ons zo samenbrengt deze morgen. En u wilde bidden dat u ons hart ontvankelijk maakt om uw woord te kunnen ontvangen. Er kan zoveel zijn in het hart, zoveel zaken die we meedragen vanuit ons dagelijks leven. Zorgen, vreugde, verdriet, pijn, moeite. Er zijn zoveel zaken, Vader, die ons bezighouden. Maar maakt u het stil in onze harten en mogen zien wie u bent. We hebben ervan gezongen, mogen het ook horen en mogen die woorden bewaren. Geeft u mij daartoe de woorden en brengt u ze in de harten. Datgene wat van u is, dat we recht van u mogen spreken en denken en alles, Vader, dan dat u de eer toekomt. Daarvoor willen we bidden, onder dankzegging, in naam van uw geliefde Zoon, onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Ja, we hebben eigenlijk al de prediking bezongen. En dan zult u horen straks, als ik klaar ben, dan kunt u het alleen maar beamen. We begonnen vanmorgen dus zingen met glorie aan God. Glorie aan God. En de kracht van uw liefde. Ook dat bezongen wij, de kracht van zijn liefde. Wel, het thema van deze morgen is genade. En dan bedoel ik niet zo'n plat woord, want dat hoorden we zo vaak. Genade, ja, ik weet het nu allemaal wel. We weten het eigenlijk helemaal niet. En elke keer moeten we weer opnieuw beseffen hoe groot die genade van God is. Ik zou willen zeggen, genade, als ik het zo met menselijke woorden mag samenvatten, wie ben ik? Dat is dat wat God doet en zal doen door onze Heer Jezus Christus. Genade is datgene wat God doet en zal doen door onze Heer Jezus Christus. Genade is het hart van Gods liefde. En niet alleen voor u die gelooft, maar voor allen, voor zijn schepping. We hebben vanmorgen van gelezen. We dachten misschien, ja, misschien een beetje moeilijk. Wat moet u daar nou mee? Nou, ik wil een paar dingen deze morgen naar voren brengen, want u begrijpt, als we echt diep op alles moeten ingaan, dan moeten we wel een beetje naar Maren gaan, denk ik. Maar ik wil toch een paar punten naar voren brengen. We hebben gelezen uit Hebreeën, de brief van, volgens mijn overtuiging, van Paulus aan de Hebreeën. Nou, dan kom je gelijk, denk je, een vraagteken, Hebreeën? Dat zijn toch Joden? Hij was toch de apostel voor de heidenen? Maar Paulus, een fariseer geweest zijnde, hij wist van de rituelen en van alles wat de Israëlische godsdienst betrof. Hij was doorkneed in de schriften. Hij was een Jood en had ook het Romeinse burgerschap. En hij sprak natuurlijk, hij was geroepen voor de heidenvolkeren, een apostel van de natie. En nou, zou hij dan een brief aan de Hebreeën schrijven? En zou hij dan ons ook nog daarmee iets mee willen zeggen? Wel, als u dat allemaal eens rustig zou lezen op een mooie, op een regenachtige zondagmiddag, dan zou u erachter komen wat een overeenkomsten daar zijn. Allereerst is het zo, we hebben nu gelezen eigenlijk een citaat wat Paulus aanhaalt uit de psalmen, psalm 8. Ah, dat is zo'n mooie psalm, een psalm van David. David, een herder in het veld, een herdersjongen. En moet je voorstellen dan een jonge knul die daar loopt in die weide. En daar zo onder de indruk komt van de schepping, van de schepper. Allemaal buiten zijn en dan gaat hij dichten, gaat hij muziek maken. En dan gaat hij die schepping bezingen. Dan gaat hij God prijzen om wie hij is. En die Daaf, die herder, ja, die maakt God klaar voor het koningschap. En later zegt zelfs Petrus, apostel Petrus, dat hij een profeet was. Hij profeteerde zelfs al in al die liederen die hij van God geïnspireerd kreeg. Hij profeteerde over de verlosser voor Israël, de Messias. Kunt u lezen in Handelingen 2. Nou, ik denk dat hij helemaal onder de indruk en zo vol van de genade van God. Misschien niet eens beseft. En dan bezingt hij de grootheid van God. Hebreeënbrief, we zijn dat gelezen, Hebreeën 2. En dan denk je natuurlijk aan de apostel Paulus. Maar hij heeft ook een relatie met de apostel Petrus. Want als je het boek Handelingen neemt, dan gaat het eigenlijk maar over twee apostelen. Het gaat er over Petrus en het gaat over de apostel Paulus. En je gaat beide, gaat God ze in de bediening stellen. De een voor Israël, de ander voor de gemeente, de uitgeroepen gemeente. Maar, we komen ze tegen in Handelingen, maar ook later in Galatenbrief. We hebben er uitgebreid studie over gedaan. En als je dan die brieven van de apostel Paulus en van Petrus naast elkaar legt, dan valt iets op. Dan valt echt iets op. Nou, Petrus heeft maar twee brieven geschreven, Paulus een heleboel. En er zijn overeenkomsten en er zijn verschillen in die brieven. En dan kennen jullie allemaal het spelletje van zoek de verschillen. Nou, ik ben er eens een poosje mee bezig geweest in mijn privéstudie. Zoek de verschillen. Ik wil een paar dingen opmerken deze morgen. Centraal bij Petrus en bij Paulus staan de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Centraal zijn ook in die brieven de toekomstverwachting, oftewel de hoop, de belofte die God geeft voor die bepaalde doelgroep. En ook centraal staat de wandel van de gelovigen, die het woord van God in het hart draagt en daaruit wil leven. En er zijn overeenkomsten. Petrus was natuurlijk, ja, we kennen Petrus, hij was een discipel van de Heer Jezus, een aardse wandel heeft hij meegemaakt. Hij is onderwezen door de Heer Jezus. Alles, het onderwijs, aards gericht vanuit de profeten. Alles op de aarde gericht. En Paulus onderwijs, hij kreeg onderwijs van de opgestaande, verrezen Heer. En onderwijs, dat gaat over de hemel. Over de toekomst. Ik denk, ja, toekomst, altijd maar toekomst. Ik leef in het hier en nu. Dat is helemaal waar. Wist u, toen de Heer Jezus, vlak voordat hij eigenlijk die lijdensweg die aanving, toen sprak hij over de trooster, de Heilige Geest die zou komen. En toen zei het, dat vind je in Johannes 16, daar zei je eigenlijk van, ja, de volle waarheid, ik heb wel waarheid verteld, maar de volle waarheid zal hij, de Heilige Geest, je openbaren. Want je kan het allemaal nu nog niet dragen. En dat gaat over de toekomst. Ja, en u weet, de brief van Petrus en de brief van Johannes en de openbaring aan Johannes, nou, er wordt heel wat over de toekomst gesproken. Dus, Petrus aards gericht, Paulus op de hemelse toekomst gericht. En denk u bij uzelf, ja, hemels. Het is zo ver van, ik ben liever met aardse dingen bezig. Want dan kan ik zien, proeven, ruiken. En dat ligt, dan kan ik met alle tastzinnen terecht. Maar hemels. Ik kreeg een keer een vraag van een van de kinderen. Toen we naar zo'n prediking. Ook, en die zegt, ja, maar papa, als nou alle mensen gered worden, gaan ze dan allemaal naar de hemel? Ja, die kinderen zijn zo radicaal. Die zeggen ineens, pats, boem, en dan moet jij maar een antwoord geven. Maar je moest even over nadenken. Ik zeg, nee, niet alle mensen gaan naar de hemel. Het is een specifieke groep die een hemelse bediening heeft. Maar er komt een nieuwe hemel, maar ook een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Die aarde wordt ook bevolkt. Want je komt met zoveel mensen, als je over met gelovigen spreekt, dan zeggen ze, ja, jullie is makkelijk, alles gaat naar de hemel. Heb ik nooit gezegd. Nooit beweerd. God redt een ieder. En God plaatst alles. En hij heeft dingen daarvan gezegd. In zijn woord. Van de hemelse roeping. Van de aardse roeping. En hij, als de grote plaatser, heeft ieder op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde zijn plaats. En dan kan je wel eens bij je denken. Ja, vooral jonge mensen denken dan. Het is zo ver weg. Hè? Ik ben nog jong. Ik heb nog heel leven voor me. Hoe moet het nou allemaal? En ik kijk graag televisie. Dat doen misschien heel veel mensen. Volgens Nelly kijk ik veel te veel televisie. Ik kijk naar actualiteiten, naar nieuws. Actualiteiten ook. En toen hoorde ik, onderlaat, het is al maanden geleden, ging het over het heelal. Dan vliegen ze en dan ontdekken ze telkens nieuwe stelsels. En toen zei er een ons heel bekende astronaut in Nederland, die gaf de commentaar op en die zegt, ik denk dat we in de toekomst de ruimte gaan bewonen. Ja. Naar de maan vliegen of naar een andere planeet, ik weet het niet. En daar je intrek nemen. Maar hij zei het. Hij is ermee bezig met die toekomst. Denk je nou, bij science fiction denk je dan, hè? Dat zal nooit gebeuren. Wat gebeurt er? Kort erop, weer zo'n programma. En toen ging het over de wetenschap die zoveel sprongen maakt. En toen zei hij, het waren twee heel geleerde mannen, en nog een paar vragen erbij. En die geleerde mannen die hadden het over de ontwikkeling van de wetenschap. En zeiden ze nou, vroeger, het ging alles geleidelijk aan. En de mensen konden allemaal op de voet volgen. En tegenwoordig gaat het sprongsgewijs. We kunnen het gewoon niet meer bijhouden wat er allemaal verandert en vernieuwt. En toen zaten ze ook te praten, toen kregen ze ook vragen. En toen... mensen weten een beetje, ja, maar dat kan toch niet, dat kan toch niet. Wat je nu allemaal zegt, dat is eigenlijk niet mogelijk. Ja, maar zei er toen een zo'n geleerde man. Hij zegt, ja, maar vroeger hebben ze ook gezegd, dit kan niet, dat is onmogelijk. Dat is science fiction. Maar hij zegt, het is nu werkelijkheid geworden. We vliegen overal heen. We spreken draadloos met elkaar en kijken. Hij zegt, science fiction... wordt werkelijkheid dat wat u nu denkt, dat is onmogelijk? Hij zegt, ik geloof, wij geloven, die professoren, die geloofden, dat wordt werkelijkheid. En die professoren, die mensen met zo'n begaafd verstand, zijn schepselen van God. Toen zit ik dan te denken, zit ik te kijken natuurlijk. En dan denk ik, ja, het is een schepsel van God, met al die wijsheid die God hem gaf. En die gelooft... Dat alles waar ze mee bezig zijn, dat het ooit werkelijkheid zal worden. En misschien wel in de nabije toekomst. Zouden wij dan de schepper niet veel meer geloven? Dan is het geen science fiction, is het een realiteit die in de toekomst ook waargemaakt zal worden. Als een schepsel al zoiets in staat is te creëren, onder andere die robots, die zelf kunnen denken en doen, zou de schepper van alles... dan niet zijn plan kunnen volvoeren. En als ik dan naar zo'n programma zit te kijken, ja, dan word ik stil. Stil om de grootheid van God. Dan zie ik als een David eigenlijk daar bovenuit, en dan zie ik mijn schepper. En de schepper ook van die wijze mensen, die veel knapper zijn als ik. En dan denk ik, ja, mijn God, u maakt ook alles waar wat u beloofd heeft. Daar geloof ik in, daar zeg ik amen op. Nou, dan gaan we nog even terug naar de tekst van deze morgen. Kleine inleiding. En dan ga ik eens even kijken. Moet ik even lezen. Vers 5. Want niet aan engelen heeft hij de toekomende wereld waarvan wij spreken onderworpen. Maar iemand heeft ergens een betuigd zeggende. Wat is de mens dat u aan hem denkt? En is mens een zoon? Dat u naar hem omziet. Ja. Dan word ik ook weer stil. Wat is de mens? Wie ben ik? Wie bent u? Dat God aan u denkt. U bent een individu. En onder die miljarden mensen. En hij heeft mij in het oog. We zongen trouwens vanmorgen ook. Hij laat je nooit alleen. Wat is de mens? Wie ben ik? Wie is die knappe man waar ik net over sprak? En toch, hij kent hem. Hij kent het hele heelal, al die miljoenen sterren en banen, alles wat ze nog niet hebben ontdekt. En noemt ze bij namen. Hij kent ook u bij namen en toenaam. Wie ben ik? Nietig, hè? Alle volken zijn geacht als een druppel aan de emmer, een stofje aan de weegschaal. En daar ben ik een onderdeel van, u ook. En toch weet ik, hij kent mij en hij laat me nooit alleen. Dat is onze God, onze Abba, onze Vader en de mensenzoon. Kijk, en David was een profeet. Hij sprak over de mensenzoon. De zoon van God, die zoon van mensen werd. De kroon, zou ik zeggen, van de schepping. De kroon straks van de nieuwe schepping. Onze Heer Jezus Christus. Gij hebt een korte tijd beneden de engelen gesteld. Met eer en heerlijkheid hebt gij hem gekroond. Een korte tijd. Het lijden was een korte tijd voor hem. Voor ons ook een jaar heel lang. En het was ook een aantal jaren op aarde rondgewandeld. En toen het moment van lijden, het was toch een korte tijd. We ondervinden allemaal lijden. Hij werd één van ons. En daar kom ik nog op terug aan het eind van de predikatie. Hij is één van ons. Een mens van vlees en bloed. Hij kende het lijden in de diepste zin. Een korte tijd van lijden. Gij hebt voor de korte tijd beneden de engel gesteld met eerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit, alle dingen hem onderworpen, heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch thans zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. We zien het helemaal niet. Soms zie ik als een soort spiegel in raadselen. Help mij om stil te zijn, zingen we dan. Want ik weet het niet. En toch bent u onze machtige God en Vader. Maar wat ik allemaal zie gebeuren, ik heb er geen raad mee. Ik zong woorden tekort in mijn gebed. Ik weet het niet. Maar ik geloof, Heer, ik geloof uw woord. U hebt gesproken en daarom zeg ik er amen op. De tranen in de ogen natuurlijk. Maar ik zeg amen op uw woord. Ik geloof, u maakt het waar. Maar we zien, nochtans zien wij Jezus, nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar we zien Jezus die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was, vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor elk mens, de dood zou smaken, met heerlijkheid en eer gekroond. Ja, daar komt het woord, ja. Alle dingen onderworpen, we kennen de Paulus uitspraken in 1 Korinthe 15. In Filippenzen 3, alle dingen die hij onderwerpt. In stapsgewijs, in fases. En dan hier, dan eindigt hij met de genade van God. Door de genade van God. Genade is, Paulus' brieven staan er vol van. Ze vloeien over van de genade van God. Genade van God voor alle mensen. Je kunt ons bijna niet voorstellen, want wij zijn niet zo genadig. We onthouden veel dingen en we houden over rekening mee. Maar Gods genade is alles en allen overtreffend. Dan is het niet meer een platte, vloerse uitdrukking. Dan is het gewoon met eerbied en ontzag, zeg je dat dan. Ik werd eens een keertje aangesproken door een goede kennis van ons, die ook voorging in de gemeente. En die zegt, ja, jullie gaan nou wel naar Ebenezer. En dus alles is dan maar genade. Maar, en een hele grote, jullie met je alverzoening. Toen zei ik, ja, maar ik zeg, ik was helemaal perplex. Want het was een hele aanval, een forse aanval was het. En ik kwam thuis en ik zeg tegen Nelly, nou, ik heb die en die ontmoet. Maar het was geen prettig gesprek. Maar ik ga erover bellen, want het zit me niet lekker. En ik belde de persoon op en ik zeg, ja, je zei het nou wel tegen me. Maar wij zijn niet genadig. Wij zijn geen alverzoeners. Als je dat ooit nog een keertje in je mond neemt, die woorden die zo'n impact hebben, gebruik het dan naar God. Hij is de enige die het waard is dat er zo over hem wordt gesproken. En die broeder, want het is een broeder hoor, het is een broeder. Hij werd heel doodstil. Hij was er zo onder de indruk, want zo is het. Je moet dat niet zomaar te pas en te onpas gebruiken. Dan spreken we over die God, die almachtige God. Ja, genade, het komt ook in Petrusbrief voor. Heb ik allemaal, Petrusbrief begint ook altijd over genade en vrede worden hier vermenigvuldigd door de kennis van God onze Heiland en Jezus Christus onze Heere. Door de vermenigvuldiging van die kennis. Daar word je rijk van. Dat werkt genade uit in je leven. Dan denk je bij jezelf, ja genade, ik wil dus wat meer tastbaar. Peters ondervond genade, ook in moeilijke omstandigheden. Hij wist, God is bij me. God is nabij, hij geeft me kracht. En ook die moeilijke baan die loopbaan die ik moet lopen. Paulus is het ook. Vorige week is er over gesproken. En toen werd er gesproken onder andere over die doorn. Nou ja, Paulus kunnen zo aanwijzen, dat zal dat wel zijn. Maar misschien heeft u ook wel een doorn in uw vlees. Wat niet zo zichtbaar is. Wat niemand weet. En toch doet zo'n pijn. Ik heb vaak gebeden. Het doet nog steeds pijn. U zit ermee. En zegt God, hij geeft genade. Genade om te staan, om te dragen, om het te mogen zijn. Om het elke dag van hem te verwachten. Om het hem te rekenen. Paulus was ook zo iemand, hè? En die heeft veel ondervonden, hoor. Maar op een gegeven moment zegt hij ook van, hij heeft over de opstanding, zegt hij, door de genade van God ben ik wat ik ben. Nou, we weten, van het verleden van Saulus, van zijn, maar het was niet best. Dat willen we allemaal niet, dat zouden wij niet zo makkelijk kunnen vergeten. Maar de genade van God die met mij is, die heeft mij in staat gesteld om te doen waarvoor God hem riep. De genade van God, niet hij zelf, het was Gods genade. En Paulus mocht zoveel dingen openbaren waar we die hele dag nog zo blij mee zijn. En weet je wat dat nou is? Als nou iemand veel ten deel valt, ja dan en je wilt het allemaal delen, dan geef je eigenlijk ook leiding in de gemeente. Leiding met een korte ei, want dan deel je het woord. Dan geef je leiding in de gemeente, doordat je het woord deelt. Niet heerst, maar je deelt het met anderen. Dat wat je zelf hebt mogen ontvangen in die stille uren, momenten met God. Dan leid je de gemeente in het woord van God. Maar leiden met een korte ei is dienen. Het is niet anders dan dienen. Het is niet heersen, maar het is dienen. Je dient met het woord van God, de ander. Ja, en dan komt er nog iets anders. Als je dat wil doen, ook als individu. Als je zo wil dienen in de gemeente. Dan brengt het ook leiden met een lange ei met zich mee. Ook dat is waar. Leiden. En lijden. Maar je mag staan in de genade, in de kracht van God. Nou, Paulus zegt het ook later in Timotheus. Hè, dus dan spreek je erover van, ik ben een voorbeeld voor alle die later in hem zouden geloven. En dat deed de genade van God in mijn leven. Maar als je dan eens zo stilstaat in je eigen leven. Genade. Wat doet genade van God in mijn leven? In jouw leven. Wat bewerkt die genade? Ga het gewoon terug in je eigen leven denken. Wat de genade al teweeg heeft mogen brengen. En misschien nog zal mogen brengen. Alles genade van God. En Peter spreekt over de genade van God. De overstromende genade van God. Nee, hij zegt nog iets anders, maar ik ga straks even opzoeken. Alle genade van God. Alle genade van God. Genade is dat wat God doet en zal doen door de Heer Jezus Christus. Ook in ons persoonlijk leven. Zowel als in het hele heelal. Wat is de mens? Wat ben ik? Dat u mij kent. Onder miljoenen. En dat ik de genade van God in mijn hart mag dragen. Het hart van God. Het is het hart van de liefde van God. Je bent geliefd. Dat hebben we vorige week ook zo uitgebreid gehoord. Je bent geliefd. Die liefde komt uit het hart van God. Dat heeft een relatie op die genade van God. Genade. Wat een diepte. Wat een draagwijdte. Wat een omvang. En dan als laatste. Want je hebt ook de dood. Hè. We hebben er allemaal mee te maken. Zo de bezuin die klinkt. En regelmatig worden ermee geconfronteerd. dan valt de dood treedt dan in bij iemand. En je moet afscheid nemen van iemand. De dood. En het is een overwonnen vijand. Het is een vijand. Je zit er niet naar uit te kijken. Het is soms ook een proces van ziek zijn dat met de dood eindigt. Hoe moeilijk, hoe bezwaar is dat soms? Dan is het aan de lijve ondervind je dan de vijand van de dood. Maar weet u, de dood heeft niet het laatste woord. De dood wordt ontroond. In alle facetten. Wat een evangelie hebben we toch eigenlijk? Als je nou die wereld om je heen kijkt, waar je zo in machteloos kan voelen en weten, het komt goed. Het komt goed. Hoeveel verdriet er ook is, het komt goed. Want de Heer Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Ja, hij zit nu, hij heeft de hoogste plaats. Hij zit daar aan de rechter van de Vader. Hij is geplaatst boven elke macht en kracht en situatie van nu. En van elke naam die genoemd zal worden in de toekomende eeuw. In de toekomende eeuw ook. We zien het nog niet. We geloven het. We beamen het nu in geloof. Omdat we uit geloof leven. En straks mogen we het lijfelijk zien en ervaren. Peter zegt er ook iets van. Hè? Want Peter zegt ook wel dingen. Die zegt, hij moest de hemel opnemen tot wederopperging van alle dingen. Alles. Alles omvattend. Over evangelie gesproken. De Heer Jezus Christus, de Zoon van God, werd Zoon van mensen. En genoemd de kroon van de schepping. De kroon van de schepping. Ik denk ook aan de kroon straks. Wat zal het heerlijk zijn. De nieuwe schepping. Zonen van mensen zijn wij, zoals we hier zitten. Ik hier sta. Maar door geloof mag ik weten, ik ben een zoon van God. Ik mag straks delen, nu deel ik soms in lijden. Straks mag ik delen met hem in die heerlijkheid. Je zou kunnen zeggen, één in lijden, één in verheerlijking straks. We zijn deel. En dan denk je, ja, het is ver weg, maar de Heer Jezus, die Zoon van God. Ik heb u al gezegd, die werd Zoon van mensen. We hebben bij dat lijden ook stilgestaan op Goede Vrijdag. Uitgebreid en diep bij stilgestaan. En dan staat er hier nog een mooi tekst. Dat vind ik dan zo mooi. Dat wil ik u meegeven. Heeft mij zoveel gezegd en ik hoop u ook. En dat is het volgende. Dat hebben we dan niet gelezen vanmorgen. Want het voegde hem om wie en door wie alle dingen bestaan. Nou, het zijn het Paulus woorden. Hè? Dat hij om vele zonen tot heerlijkheid te brengen. De leidsman van hun behoudenis, de leidsman van hun redding, door lijden heen zou volmaken. Want hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Kijk, de Heer Jezus werd mens. Hij is heel die weg gegaan van het mens zijn, 33 jaar lang. Hij heeft alle vormen van lijden gezien. Daarin gehandeld, maar ook lijden zelf ondergaan. En dan staat er de leidsman van uw geloof. Hij die, en de leidsman van hun behoudenis, van hun redding. En hij die heiligt en zij die geheiligd worden. Hij die je apart zet, die je roept. We zijn uiteen, uit hem die je roept. Hij zet u apart, hij heiligt u. En je mag één, je bent één met hem. Ook in lijden en straks in verheerlijking. Maar dan nog even over die leidsman. Misschien gaat u wel eens een wandeling maken. Door een stadswandeling. Of door een natuurgebied. En hoe woester dat natuurgebied is, hoe meer je op je hoede moet zijn, er niet verdwaald. Maar, goede raad, neem een leidsman tot je beschikking. Die leidsman, dat is iemand, die heeft dat pad al gelopen. Die leidsman, die heeft dat pad al gelopen. Die kent al die gevaren die er zijn. En die heeft zich goed georiënteerd. Hij kent de weg daardoor. Hij kent de weg heel goed. Die zijn volgelingen hem straks zullen volgen. Hem zullen navolgen. Die volgelingen, Die vertrouwen die leidsman. Want zij weten de weg niet in die stad of in dat oerwoud. Dus je moet afgaan op de kennis van die leidsman. Op zijn ervaring. Je vertrouwt je heel je leven maar aan hem toe. Op dat moment. Hij zal het wel weten. Hij heeft die weg al bewandeld. En die leidsman, die is ook verantwoordelijk dat u weer veilig thuis komt. Begrijpt u wat een diepte dat het is? Niet zomaar iemand van, nou ja goed, een gidsje vooruit. Nee, dan spreken we over de leidsman. Die weg al helemaal gegaan is. Die helemaal kan meevoelen met alle pijn en verdriet. Met vreugde en blijdschap, met alles. Gewoon de menselijke emoties en gevoelens. Die leidsman, die kun je vertrouwen. Hij is verantwoordelijk voor u dat u veilig aankomt. En niet alleen u, maar we weten uit de brieven van Paulus dat het nog veel verder gaat. Het is gewoon een stapsgewijs, komt alles tot recht. En dat zal een eer en een heerlijkheid zijn voor die leidsman. En dan mag u en ik, als zonen van God, als één geworden met hem, daarin slechts participeren, delen. Ja, dan kan je zeggen, ja, hoog gegrepen wel, hè. Ja, het is echt hoog gegrepen. Soms gaat je echt je verstand te boven. Maar toch, als nou wijze mensen al zo'n geloof hebben in hun wijsheid, ik heb geloof in de wijsheid van de God, de schepper, de redder van hemel en aarde. En daar gaan we ook van zingen. We gaan zingen die liederen. En dan denk je, dat zijn ouderwetse liederen. Geeft niks, ouderwetse liederen zijn ook goed. Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam. Die hemel en aarde, u hoort het goed. Hemel en aarde verenigd tezamen. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemde wonden, hij heelt alle smart. Nou en dan... Die naam is naar waarheid, mijn Jezus, mijn redder ook waard. Want dat betekent het ook, hij is God, is redder. En dan staat er ook, genade bij God. Genade, lieve mensen, dat is het hart van God. En dan het laatste lied, want eens buigt zich ook alles voor Jezus in stof. En de engelen zingen voortdurend zijn eer. En ook wij zullen verheerlijkt met Jezus eens staan. En verjuichen de jubeltoon aan Jezus. Uw naam, zei de Heer, u wordt gekroond met ere en heerlijkheid. Want u bent er mensen en engelen, Heer. Al die machten en krachten, alles. Ik wil zeggen, waarlijk, u bent Heer. Zullen we het zingen met elkaar?
Thank you. Sing, oh.